Hallo CryptoCoiners, het is maandag 6 december 2021. We hoeven het niet te hebben over de race van gisteren, want daar is al meer dan genoeg over geschreven. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Bitcoin en crypto. Er is ongelooflijk veel gepubliceerd de afgelopen paar dagen over de dip, de crash, de terugval, de dood van Bitcoin, hoe je het ook noemen wilt. Natuurlijk gaan we daarover praten vandaag. Voordat we dat doen, eerst even wat korte nieuwsitems. Allereerst intern nieuws, de CryptoCoin Scanner, misschien kennen we hem wel. Je ziet hem regelmatig voorbij komen, ook in deze podcast, ook vandaag waarschijnlijk weer. En ook als Helga live aan het traden is, komt hij langs. Er zijn een paar dingen veranderd de afgelopen week. Ik had het al even over FTX, de beurs, het handelsplatform. Het spotplatform van FTX is nu toegevoegd aan de CryptoCoin Scanner. Dus dat kun je nu ook gebruiken om instap- en uitstapmeldingen te krijgen. Ook was er een probleem met de presets, met name relevant voor silver en gold gebruikers, premium silver en premium gold. De presets werkten niet goed. Dat probleem is inmiddels ook aangepakt en gelukkig opgelost. Dat betekent dat je nu weer naar hartelust presets kunt maken. Eén tip even, als je al presets had, gooi die even weg en maak even nieuwe. Dan weet je zeker dat het probleem ook bij jou definitief is opgelost. Dan, er komt weer een token launch aan op Binance. En eerst even een waarschuwing, reken jezelf niet rijk. Token launches zijn absoluut perfecte manieren om eigenlijk met een minimaal risico aan gratis geld te komen op Binance. Het komt er eigenlijk op neer dat je alle BNB die je hebt eventjes vastzet een paar uur lang, waarna met die BNB, met een klein gedeelte daarvan, een nieuwe token wordt gekocht. En die kun je vervolgens vaak met heel veel winst weer verkopen. Maar ik zei het al, reken je niet rijk, want je vist mee in een enorme vijver. En hoe meer BNB je hebt, des te meer je dit merkt. Maar als je een klein beetje BNB hebt, dan gaat de opbrengst nou niet echt voor juichende stemmingen zorgen. Maar interessant om mee te doen is het altijd, want het is gratis geld. Het is een soort airdrop, maar dan net wat anders. En ik heb er al flink wat aandacht aan besteed in eerdere podcastafleveringen. Misschien wil je daar toch even in verdiepen. Die token launch, in dit geval van Foxys overigens, een token die wordt gebruikt om een spel op de blockchain te ondersteunen, een role-playing game op de blockchain. Die token launch die gaat lopen vanaf morgen. Dan begint de het is niet zozeer de intekentijd, maar dan gaat Binance in de gaten houden hoeveel Bitcoin je gemiddeld hebt de komende week. En vanaf volgende week dinsdag, 14 december, dan gaat het feest los. Het begint 's ochtends uit mijn hoofd om 7 uur. Tussen 7 en 10 uur heb je tijd om je in te schrijven. En om 11 uur worden dan de tokens verdeeld. En in de praktijk betekent dat je er om 1 uur mee kunt gaan traden. Dat betekent dat de tokens die je hebt ontvangen, je vanaf 1 uur kunt gaan verkopen. En zoals ik zei, vaak is dat met een enorme hoge marge. Zeker als je er snel bij bent. Dus als je niks te doen hebt, volgende week dinsdag de 14e, misschien vind je die token launch leuk. Dan nog even één ding voordat we naar de luisteraarsvragen toekomen. Wat meningen en vragen betreft, op Facebook gaat het helaas weer een beetje los. Ik merk dat er weer steeds meer mensen bij komen die hoog in hun toren, vaak zijn ze 2 weken geleden begonnen met traden en weten ze er nu dus alles vanaf, heel kritisch reageren, vaak heel cynisch reageren op vragen die door beginnende cryptocoiners worden gesteld. Mijn klemmende advies, stop daarmee, want we rekenen daar keihard mee af. We willen dat de CryptoCoiners community vriendelijk, veilig en leerzaam blijft. En met name vriendelijk. En dat betekent dat cynische opmerkingen als iemand een beginnersvraag stelt, die hebben geen plaats binnen de CryptoCoiners community. En als je dat blijft doen, je weet waarschijnlijk wel wie je bent als je je daar schuldig aan maakt, maak je dan niet te veel illusies als je account opeens verwijderd is uit bijvoorbeeld de Facebookgroep of uit onze Telegramgroepen, want ja, dan hebben de moderators daar gewoon mee afgerekend. We willen nogmaals dat het leuk blijft voor iedereen. En als je heel veel af weet van crypto, omdat je er misschien al een maand mee bezig bent, en je vindt het absoluut noodzakelijk om heel cynisch te gaan reageren, doe dat dan ergens anders, maar vooral niet binnen de CryptoCoiners community. Zo, dat wilde ik even gezegd hebben. Dan de luisteraarsvragen en opmerkingen die binnenkwamen. Er waren flink wat. Er gebeurde natuurlijk nogal wat het afgelopen weekend. Allereerst, ik maakte afgelopen vrijdag een podcast, een replay eigenlijk van een podcast die ik al eerder heb opgenomen. En de vraag die ik eigenlijk beantwoordde in die podcast was, wat zou je doen als de Bitcoin-prijs opeens met 20% daalt? En ik zei er duidelijk bij in de toelichting van die podcast van, let op, dit is geen toekomstvoorspelling of iets dergelijks. En ik wil absoluut geen doemdenkerscenario uitstippelen hier. Maar het kan nooit kwaad om rekening met dergelijke dingen te houden. Als je die podcast gemist hebt, hij staat nog steeds online. Het is de podcast van afgelopen vrijdag. Toen was het de 3e, 3 december. En natuurlijk, wat natuurlijk niemand verwacht had gebeurde, de prijs van Bitcoin daalde binnen, ik geloof, 3-4 uur nadat de podcast online stond opeens, bleef maar doordalen en had daadwerkelijk zaterdag 20% bereikt. Nou, de opmerkingen waren natuurlijk niet van de lucht. Zo van, hoe heb je dit zien aankomen? Goede timing, noem maar op en zo. Nou, allereerst, hoe heb je dit zien aankomen? Ik ga open en eerlijk met je zijn. Dit was niet echt af te leiden, in ieder geval niet naar mijn mening, uit technische analyses. Wat voor mij duidelijk werd, was het volgende. Er kwamen geruchten dat voor de nieuwe variant van het virus er nog geen werkend vaccin zou zijn. Het waren alleen maar geruchten op dat moment. Pfizer had nog geen enkele uiting gedaan in de media, die kwam wat later. Maar toen ik die geruchten hoorde van, oh jee, het zou zomaar kunnen dat er eerder als nieuws wordt verspreid, geen feiten of geen meningen, maar feiten, dat het vaccin niet gaat werken, in ieder geval niet deze versie van het vaccin, toen dacht ik, als dat nieuws naar buiten komt, dan worden de markten extreem onzeker. Dan gaan we een soort herhaling zien, niet zo heel dramatisch als toen, maar wel een herhaling zien van wat we hebben meegemaakt in maart 2020. Toen eigenlijk de wereld opeens ontdekte dat er een virus was. En dat verder ging dan alleen maar een klein licht griepje. Ik dacht, als dat weer gebeurt, dan zou het zomaar kunnen dat we een daling van de bitcoinprijs gaan zien van 25%. Het krabbelt relatief snel weer op daarna en het heeft niets te maken met de fundamentele waarde van bitcoin, want die is nog steeds wat die is, niets aan veranderd. Maar mensen raken in paniek als ze zoiets horen en daardoor willen mensen meteen zekerheid en die vinden mensen, terecht of onterecht, in de dollar en in de euro en niet in bitcoin en in aandelen en in goud. En toen dat gerucht inderdaad naar buiten kwam, zag je meteen de malaise toeslaan op de global markets, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Wereldwijd stortte de aandelenhandel in. Alle beurzen sloten zo'n beetje in het rood. En dat gebeurde natuurlijk ook met de prijzen van bitcoin en andere cryptomunten. Bijna alles sloot in het rood. 1 of 2 uitzonderingen waren er nog, maar zelfs op dit ogenblik nog is alles diep rood, zoals we zo meteen gaan zien. Dus deze niet echt toekomstvoorspelling, maar dat was het absoluut niet, was gewoon gebaseerd op een, ja, zeg maar een soort hunch, een soort gevoel van, hey, wacht eens even, gaat dit wel de goede kant op? Als dit naar buiten komt straks, dan heeft dit impact op de prijs. En dan kan het nooit kwaad dat je je daarvoor daartegen gewapend hebt. En veel mensen hebben dat ook gedaan. En leuk om die reacties te lezen. Succes met de kerstboom, zoals het inmiddels al wordt genoemd. Het terugkopen van bitcoin voor een lagere prijs. Ik kan je verzekeren dat ik ook flink wat bitcoin heb ingekocht voor een lagere prijs. Of het de laagste prijs is, weet ik niet. Maar er staan nog steeds buy orders klaar, koop orders klaar om in te kopen als de prijs nog verder daalt. We komen op die prijs natuurlijk zo meteen nog even terug. Een paar dingen wil ik je even heel duidelijk nog een keer met je delen. Om te beginnen, je hebt natuurlijk de afgelopen paar dagen overal en nergens van alles gelezen over hoe dit komt. En heel veel gevallen hebben we toch weer te maken met nieuws dat alleen maar bedoeld is om te zorgen dat jij gaat klikken. En het nieuws waar je het meest op klikt is natuurlijk slecht nieuws. Nieuws dat jij bij wijze van spreken voelt in je portemonnee. Vandaar dat je nu ook weer in onze gerespecteerde krant, De Telegraaf, allerlei informatie tussen aanhalingstekens leest over hoe slecht het wel niet gaat. De enorme crash op de markten. Bitcoin traders en handelaren zijn volledig in paniek. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Dat weten jij en ik ook allemaal wel. Zeker als je wat langer meedraait in de bitcoin en crypto wereld. Wat er nu gebeurt is een paniekreactie op wat er globaal gebeurt. Wat er in de markt gebeurt. Dat gaat altijd zo. Traders en beleggers vluchten eerst naar de dollar en de euro en komen al vrij snel weer terug in assets, zoals bijvoorbeeld bitcoin en goud, waar ze vertrouwen in hebben. Want ze merken vanzelf dat die dollars hen verder ook niet veel opleveren. Het is een instinctieve, min of meer paniekreactie. Hebben we al zo vaak gezien, zullen we nog veel vaker zien. En de markten zijn natuurlijk extreem, extreem wispelturig op dit moment. Niemand weet eigenlijk wat ze moeten doen. Dat is gewoon hoe het is. Mensen raken voortdurend in paniek, steeds weer schrikken, verkopen. Het valt allemaal weer mee. Extreme hebzucht, kopen weer terug. Nou, dat spelletje zie je voortdurend optreden op het ogenblik. Maar het allerbelangrijkste is dat je goed in de gaten blijft houden dat er met de fundamentele waarde van bitcoin en heel veel cryptomunten helemaal niets gebeurd is. Bitcoin is niet gehackt. Ja, er is weer een exchange gehackt natuurlijk. Bitmart ging eraan. Een van de exchanges, niet eens zo'n hele grote. Nou ja, staan we in de top 100. Volgens mij op plek 24 op dit ogenblik. Met wel wat volume, maar het is niet echt een exchange die door veel Nederlanders wordt gebruikt volgens mij. Ze werden gehackt en dat levert natuurlijk wat pers op. Er is niks aan de hand met Ether. Er is niks aan de hand met de Binance Chain. Die dingen zijn niet gehackt. Nee, wallets zijn gehackt op die bewuste exchange. Het levert ook weer paniek op. En wat gebeurt er dan? Mensen reageren eerst door snel te verkopen. En gaan daarna kijken wat er nou eigenlijk echt aan de hand was. Hebben dan vaker weer spijt van het feit dat ze hebben verkocht. Kopen weer terug. En wat natuurlijk zo is. En dat zag je afgelopen weekend ook. op het moment dat een paar mensen in paniek grote hoeveelheden beginnen te verkopen, dan worden heel veel accounts, krijgen een margin call. Heel veel mensen die met geleend geld aan het handelen zijn, worden door hun platform waarvan ze hebben geleend gewaarschuwd dat hun saldo te laag wordt en dat ze snel moeten gaan bijstorten. Als ze dat niet doen, dan wordt hun account aangepakt. En dat betekent in heel veel gevallen dat je account gewoon wordt geliquideerd. Want geloof me, handelsplatformen die jou geld lenen, zullen altijd zorgen dat ze er zelf nooit slechter van worden. En zo gauw het totale saldo in de buurt van de gevarenzone begint te komen omdat je saldowaarde is gedaald, zal zo'n handelsplatform een margin call uitsturen. Jou wordt gevraagd om bij te storten. Doe je dat niet, dan wordt je bestaande bitcoin, die je bijvoorbeeld als onderpand hebt gegeven, wordt gewoon verkocht. En dat gebeurt, je raadt het al, tegen de marktprijs. En die is aan het dalen. Dus de prijs daalt nog sneller. Er ontstaat een lawine, een kettingreactie. Dat wordt in dit geval ook wel een long squeeze genoemd. Mensen die geld hebben geleend om bitcoin te kopen, omdat ze verwachten dat de prijs omhoog ging gaan, zijn uitgeknepen. En een short squeeze is precies tegenovergestelde. Mensen die gokken, wat je dus nu veel ziet, dat de prijs blijft dalen en die opeens zouden worden verrast door een stijgende bitcoinprijs, worden dan weer uitgeknepen. Dus alle miljoenen die je ziet verdampen, of miljarden die je ziet verdampen in die markten, wordt ook heel enthousiast over geschreven op al die platformen. Nou, er is weer voor 2,5 miljard aan dollar verdampt. Dat zijn over het algemeen zijn dat geleende dollars als gevolg van margin trading en zo. Nou, je weet hoe wij daarover denken bij CryptoCoiners. Je moet vooral absoluut zelf weten wat je doet. Maar ik kan je verzekeren, ik heb nog niet met 1 cent margin gehandeld. Ik doe niet aan leverage trading, omdat het eigenlijk niet nodig is. En ik slaap er een stuk rustiger door. Dat geldt misschien ook wel voor jou, als je niet aan margin traden doet. En dat traden met geleend geld is trouwens wel interessant. Dat was ook een onderwerp dat vorige week ter sprake kwam. Op 1 december schreef iemand, Kelkskits heet hij, op YouTube, schreef hij dat als je toch met geleend geld wilt gaan speculeren, doe het dan met een studieschuld. En ik vroeg vorige week aan je, wat vind je daarvan dat iemand die mening heeft? Hoe is jouw mening als het gaat om het traden met geleend geld en met name met studieschuld? Wat vind je daarvan? Ik heb mijn mening vorige week al gegeven. Er kwamen een aantal meningen over, ze waren niet allemaal onverdeeld positief. Ik pak er even een paar uit. Via BitCloud kwam er eentje binnen van FR Ambrosius, die schreef, beleggen met geleend geld? Als particulier belegger zou ik het sterk afraden. In mijn visie gaat dit ook in tegen financiële onafhankelijkheid. En via YouTube schreef Ruud, nooit beleggen met geleend geld. En een studielening, zegt Ruud, is gefinancierd uit gemeenschapsgeld. Eerlijk gezegd een asociaal advies om dat geld maar te riskeren in een volatiele altcoinmarkt. Al tussen haakjes trouwens. Omdat je daarmee denkt weg te komen. Wat is dat voor een houding, vraagt Ruud zich af. En Backing Music, die had wel een humorvolle, die zegt, laten we eerlijk zijn. Nogmaals, dit is natuurlijk een enorme generalisatie. Het is niet mijn mening, het is de mening van Backing Music. Laten we eerlijk zijn, zegt hij, of zij of hij, dat geleende geld gaat bij studenten anders toch alleen maar op aan bier. Ik weet niet of je uit ervaring spreekt, maar oké, dat is jouw mening. De return on investment van crypto is misschien iets hoger dan een investering in bier. Al dus Backing Music. En dan de laatste die we even erbij pakken is die van Roy. Die kwam ook via YouTube trouwens. En Roy zegt, handelen met geleend geld is gewoon niet verstandig. Zelfs met een studielening die goedkoop is, blijft het onverstandig. Als je het niet kunt terugbetalen, dan wordt het ooit kwijtgescholden. Maar dat is alleen pas zo als je geen baan hebt of slechte inkomsten hebt. Heb je een goede baan na je studie, dan is de lening een blok aan je been. Je krijgt geen hypotheek enzovoort. Dus het risico is wel heel erg hoog. Doe je een studie, zegt Roy, waarbij je weet dat je geen baan of een slechte baan krijgt, dan zou ik me afvragen waarom begin je aan die studie, maar goed. Dan zou ik zeggen, zegt Roy, pakken wat je pakken kan. Nou, er was nogal wat verdeeldheid als het gaat om de meningen over, hoewel, als ik het over het algemeen zie, als ik het goed interpreteer, de meeste mensen zeggen toch misschien niet zo'n verstandig idee om dat te doen. Tot zover even de vragen die ik er even uit wil halen. Er komen heel veel vragen binnen, met name ook op Twitter. Wij posten 1 keer in de week een verzoekje van, joh, heb je nog ideeën, dingen die je graag een keertje in een podcast wilt horen? Post ze even hier als reactie. En veel mensen doen dat. En een van de onderwerpen die steeds weer terugkomt is, kun je niet eens een keer een aflevering wijden aan de belastingaspecten, de fiscale aspecten van het handelen met crypto en het beleggen en erin. En het antwoord is, nou, ik ben geen fiscalist, dus ik ga dat zelf absoluut niet doen. En ik kan je vertellen, we zijn al een tijdje op zoek, en dat is echt al bijna een jaar inmiddels, naar een fiscalist of accountant die het leuk vindt om hier een keertje gewoon voor de microfoon over te komen praten. We hebben een aantal van die mensen aangeschreven en die raadt het al, nul reactie, helemaal niets. Ik weet niet waarom ze zo bang zijn. Ze lezen hun mail wel, maar ze reageren gewoon niet. We blijven het gewoon proberen en we zijn nog steeds bezig in ons eigen netwerk ook om te zoeken naar fiscalisten en accountants die het leuk vinden om daar een keer wat online over te vertellen, of eigenlijk in de podcast. Maar het zou zomaar kunnen, en vandaar dat we het podcast medium even gaan misbruiken hier, het zou zomaar kunnen dat jij, terwijl je naar deze podcast luistert, zegt, hey, dat is iets voor mijn accountant. Die weet er veel van en hij of zij vindt het misschien wel leuk om dit een keer in de podcast te vertellen. Altijd leuk om wat reclame te maken voor je accountantskantoor natuurlijk. Dus, als jij iemand kent, een accountant, je kent hem persoonlijk of haar, die het interessant zou vinden om wat te vertellen over crypto, beleggen en traden, en die zou dat best in de CryptoCoins podcast willen doen, aarzel dan niet en stuur even een berichtje. Doe dat naar podcast@cryptocoiners.nl, dan komt het bij ons aan. Je kunt ook even reageren op deze podcast, bijvoorbeeld op YouTube, dan pakken we het al op. Want ik heb zoiets van, niet geschoten is altijd mis. Wij blijven gewoon op zoek gaan. Maar als jij iemand kent, ja, waarom niet? Je weet maar nooit. Tot zover even de reacties en mijn mening over datgene wat er op dit ogenblik in Cryptoland gebeurt. En alles wat ik daar nog meer over te zeggen heb, doen we aan de hand van de charts natuurlijk. En als je dit volgt op YouTube, dan zie je nu inmiddels ook charts in beeld. We beginnen met de weekchart, want het is weer het begin van een nieuwe week. En ik ga iets geks tegen je zeggen, er is eigenlijk helemaal niks veranderd op de weekchart. Het ziet er allemaal dramatisch uit. We hebben natuurlijk een enorme dip gehad van maar liefst 20, meer dan 20% zelfs, op bepaalde momenten. Maar inmiddels is er met de weekchart, die je dus nu ook voor je ziet als je dit op YouTube ziet, eigenlijk niets aan de hand. We hebben een lower low, laten we daar eerlijk over zijn. De low die we nu klokken op dit ogenblik is lager dan de vorige low die we hebben gezien. Die zat namelijk in de week van 25 oktober. En de huidige low zit in de week van vorige week, of in vorige week, de week van 29 november, zit een stuk lager. Dus we hebben een lower low, maar we moeten nu nog op weg naar een high. En zolang de volgende high, een zogenaamde swing high, een piek wordt dat genoemd, swing high, dat is een piek die, of een high die hoger is dan de vorige en de volgende. Zolang die niet bereikt is, weten we nog niet of de trend is omgeslagen. De trend is op dit ogenblik, op de weekchart, hoe gek het ook klinkt, nog steeds bullish. Er is dus eigenlijk niets aan de hand. Ja, ik weet het. Je leest overal alweer, de trend is nu omgeslagen naar bearish. Het hangt er maar net vanaf op welk interval je kijkt. Als je, en welke criteria daarvoor gebruikt. Wij gebruiken bij de CryptoCoiners website en podcast en overal al jarenlang eigenlijk één en hetzelfde criterium. Dat is, we kijken naar de trend volgens de peaks en troughs analyse van meneer Dow, Charles Dow. Dat is dezelfde man die de Dow Jones index heeft bedacht. Nou, hij heeft de helft van de index bedacht. De andere helft is door meneer Jones bedacht. Maar hij is ook degene die de peaks en troughs analyse heeft bedacht. Hij zegt gewoon, een trend herken je doordat de pieken en de dalen steeds hoger, respectievelijk steeds lager worden. Dus met hogere pieken en hogere dalen is er sprake van een bullish trend. Met lagere pieken en lagere dalen is er sprake van een bearish trend. En hoe langer de chart duurt, oftewel hoe hoger het chartinterval is, des te significanter is die trend. En dit is de weekchart waar we nu naar kijken. Die is redelijk significant, want het is de ene langste chart die we erbij pakken. We doen één keer in de maand ook nog de maandchart. Die laten we nu liggen, want een van de andere dingen die meneer Douwe zegt is, kijk nou alleen naar candles die al klaar zijn. Focus vooral niet op candles die nog under construction zijn, zoals als we naar de weekchart kijken van nu, de chart van de week van 6 december. Die is net begonnen, vannacht om 1 uur onze tijd. Dus die candle telt helemaal niet mee. De laatste candle die meetelt is de candle met die enorme low, die enorme dip uit de week van 29 november. En ik zie tot mijn verbazing dat hier een fout getal staat, want kijk, de lijn staat goed. Die staat namelijk op de low die hier is genoteerd, $41,967. Maar de prijs die hier staat, die slaat natuurlijk nergens op. Die moet zijn $41,967. Dat is de prijs van de week daarvoor. Zo, daar hebben we hem. Hier hebben we de nieuwe low te pakken. Het is alleen maar de dip op dit ogenblik. Of dit de laagste trough is, weten we nog niet. Of de laagste low. Deze week is namelijk nog bezig. We kunnen dus op zijn vroegst, pas eind, begin volgende week, op zijn vroegst, kunnen we zeggen of de trough die we hebben gezien in de week van 29 november, $41,967, ook daadwerkelijk de nieuwe trough is. Als de prijs daaronder zakt deze week, dan hebben we pas de week daarna zicht op die nieuwe low. Maar we zijn op dit moment dus nog niet, we zijn misschien nu op weg naar een nieuwe high, dat weten we niet. Maar we zijn misschien ook nog op weg naar een nieuwe low. En zolang we nog niet beiden helder hebben, we hebben nog geen nieuwe high en wel misschien een nieuwe low, maar nog geen nieuwe high, blijft de trend gewoon wat hij is. Oftewel, de weekchart van Bitcoin is nog steeds bullish. Komende week kan de prijs nog lager uitkomen. Dat kan gebeuren. Hij kan onder de 41.967 duiken. De prijs die we vorige week, waar we vorige week mee hebben afgesloten. Als dat niet gebeurt, hebben we een nieuwe low, die is lager. Dan willen we een high zien die hoger is dan de vorige. En die zat in de week van 8 november de all-time high van $69.000. Maar zover is het nog lang niet. Mijn mening is dat we bearish worden. Dit is geen toekomstvoorspelling, maar gewoon puur een beetje, ja, zeg maar gewoon common sense wordt dat zo mooi genoemd. We hebben nu een behoorlijke lage low te pakken. Hij is nog steeds, de trough is nog steeds hoger dan trouwens de trough die daarvoor echt telde, die van de week van 20 december, die lang is gebleven. Maar hij is lager dan de vorige trough, die van de week van 25 oktober. Ik denk niet dat we meteen toegaan naar een high die hoger is dan 69. En dat betekent lower low, lower high. Dat betekent dat trend op de weekchart voor het eerst sinds lange tijd omkeert naar bearish. Of dat lang duurt, denk ik eerlijk gezegd niet. Maar ik zou er niet raar van opkijken als dit gebeurt. De weekchart voor nu nog steeds gewoon bullish. Niks aan de hand. Dat geldt niet helemaal voor de dagchart natuurlijk. Die is bearish. Dat was die trouwens vorige week ook al. Toen de laatste keer dat ik vorige week een chart besprak, was vorige week donderdag. Toen hadden we al te maken met een bearish chart. Dat is hij nog steeds. Misschien weet je het nog. We zijn op weg naar een nieuwe piek. En ik zei, ja, eigenlijk willen we gewoon een keer door die 60k heen breken. Dat zie ik voorlopig nog even niet gebeuren. We hebben nu wel een nieuwe piek. We zijn wel op weg naar een nieuwe piek. Want hier hebben we echt een bevestigde nieuwe trough. Die van de week, van 4 december afgelopen zaterdag. De low die we toen hebben gehaald van 41.967, hier staat het wel goed, is natuurlijk een nieuwe trough, want de low daarna was hoger. Dan hebben we dus echt een swing low op 4 december. De low ervoor was hoger, de low daarna was hoger. Oftewel, de low van 4 december is een swing low, een trough in dit geval. Nu gaan we op weg naar een nieuwe piek. En het zou mooi wezen als die boven de vorige piek heen breekt, 57.652. Dan hebben we te maken met een bullish signaal. Het eerste bullish signaal. De chart is dan nog niet bullish, want ook hier geldt hetzelfde voor. De trend is nu bearish en de trend blijft bearish zolang we niet een higher high en een higher low hebben. Op dit ogenblik is hij absoluut bearish, want we hebben een lower low en een lower high. We willen dus nu eerst een higher high hebben, dan is hij nog steeds bearish. Dan wachten we op de volgende low. Die moet dan, de volgende swing low dus, de volgende trough, die moet hoger zijn dan die van 4 december. Tot dan is deze dagchart nu dus gewoon bearish. Hij was al bearish, hij is nog steeds bearish en hij is niet meer bullish geworden in de tijd. De dagchart bearish, de weekchart nu nog bullish. Het ziet er even wat minder indrukwekkend uit voor Bitcoin, maar je weet zelf hoe snel dit kan omslaan. En als je daaraan twijfelt, dan raad ik je aan, kijk eens terug naar de weekcharts en de dagcharts van maart 2020. Toen zag je enorme dips. Iedereen zei, nu is het echt gebeurd met Bitcoin. Het zakt zo enorm. Om je een beeld te geven, hij zakte van ongeveer 10.000 naar rond de $3.000. Kortom, een enorme dip, nog veel groter dan de dip die we nu hebben gezien. Maar binnen een maand tijd was alles alweer hersteld. Stond alles weer keurig op de $10.000 en hoorde je niemand meer ergens over. Het was iedereen ervan overtuigd hoe ontzettend stabiel dat hele Bitcoin gedoe toch wel niet was. Nou, wie zegt dat dat nu niet weer gebeurt? Er is nogmaals, net als toen, met de fundamentele waarde van Bitcoin verder helemaal niets aan de hand. Maar het is wel zo dat we op dit ogenblik, en dat was een situatie die we een paar jaar geleden niet hadden in november, dat we, en ook afgelopen november niet zo. Nu worden de markten wel heel erg gereageerd door angst. Angst voor wat gaat er nu precies gebeuren met dat virus? Wat gaat er nu precies gebeuren met die mutant van dat virus? Hoe ernstig is dit? En daar, zolang die angst zo heftig is, zul je dit soort bewegingen absoluut blijven zien en zul je eerder bearish sentiment zien. Ik las een artikel ergens. Het is begrafenis sentiment op dit ogenblik als het gaat om de cryptomarkt. Nou, dat lijkt me een beetje overdreven. Mensen zijn gewoon super voorzichtig op het ogenblik. Maar je weet hoe snel dat kan omslaan. Kijk, dat gaan we zo meteen wel even doen. Kijk naar die aandelen, naar het sentiment op Wall Street, de Fear and Greed Index. Kijk hoe snel die kan omslaan van extreme angst naar extreme hebzucht, waar die een paar weken geleden nog op stond. Inmiddels staat hij daar lang niet meer op, maar zo snel kan dat omslaan. Het laat zien hoe ongelooflijk de markten worden beïnvloed op dit ogenblik, niet meer door ratio, maar eigenlijk alleen maar door emotie, door angst en door hebzucht. Word daar natuurlijk niet de slachtoffer van. Als je hebt besloten om je Bitcoin vast te houden, ondanks het feit dat de prijs door de vloer ging, en als je zelfs hebt besloten om bij te kopen op dit ogenblik, ik kan er alleen maar respect voor hebben, want het laat zien dat je gewoon, zoals dat heet, sterke handen hebt. Je hebt ingezien dat er met de fundamentele waarde helemaal niets aan de hand is. Dit is puur een psychologische reactie en niet meer dan dat. Er zit geen enkel fundament achter de huidige prijsdaling, alleen maar psychologie. Nou, we gaan niet naar de urenchart trouwens, dat doen we morgen alweer. De urencharts zijn niet zo relevant als we de maandcharts erbij pakken. Nou, we kijken dan even naar Ether. De weekchart van Ether er even bij pakken. Die is nog steeds bullish, apart genoeg. Dat is ook net als bij Bitcoin, is niet veel veranderd. En je zult zo meteen zien dat de dagchart van Ether er niet zo beroerd uitziet als de dagchart van Bitcoin. Dat levert alweer heel veel voorspellingen op. Oh, eerdaags krijgen we weer een flippening. Dat betekent eerdaags wordt het marktkapitaal van Ether groter dan dat van Bitcoin. Nou, dat moeten we allemaal eerst nog maar even zien. Het zijn allemaal meningen. Laat je niet gek maken. Hè? Even tussendoor. Al dat nieuws wat erop je is afgekomen de afgelopen week, met name het weekend. Bijna altijd zijn het alleen maar meningen. Mensen die een paar weken geleden nog keihard riepen, de bitcoin staat binnenkort op meer dan $100,000, roepen nu keihard, de bitcoin gaat naar de $10,000. Ja, het zijn meningen. Het zijn geen feiten. Het is nergens op gebaseerd. Hooguit op een technische analyse, maar dan blijft het een mening. Ook zoveel artikelen met vraagtekens erachter. Gaat de bitcoin, is het nu gedaan met bitcoin? Gaat de bitcoin inderdaad naar $10,000? Een ervaren technisch analist heeft dat geroepen. Ja, het zijn allemaal clickbait. Alleen maar artikelen die zijn bedoeld om jou te laten lezen. Of video's die zijn bedoeld om jou te laten kijken. Zodat daar lekker veel advertenties op worden verkocht. Kijk heel goed. Beslis heel goed voordat je een artikel leest. Gaat dit om de mening van de maker? Of gaat het om een feit? En de CryptoCoins podcast is eigenlijk net zoiets. Als ik zeg van nou, ik vermoed dat, dat en dat gebeurt. Is dat mijn mening? Het is absoluut geen feit. Zelfs als ik vorige week voorspel, tussen aanhalingstekens, dat de prijs van Bitcoin met 20% gaat dalen, het was mijn mening. Het was geen feit. Het was pas een feit toen het bevestigd werd door de charts. Maar dat wil niet zeggen dat je op de mening die ik had zou moeten gaan traden. Het is leuk om wat voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval dat het gebeurt. Maar iedereen die vorige week, op het moment dat ik in de podcast zeg de prijs van Bitcoin zou kunnen gaan dalen met 20%, besloten heeft toen te verkopen, is niet de manier die ik normaal gesproken zou hebben gehanteerd. Want het is alleen maar een mening. Ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen. En als je al wat langer naar de CryptoCoins podcast luistert, weet je dat ik er ook naast zit. Als ik voorspel voor jou augustus, of dit jaar augustus, of juli was geloof ik, zeg nou, ik zie nu dit en dit signaal ontstaan. Het lijkt erop dat de prijs gaat uitbreken naar boven. Dus ik zet een buy order, want ik ga ervan uit dat ik dit met winst kan verkopen. En vervolgens daalde de prijs. Dus ja, je kunt niet in een kristallen bol kijken, want die is er gewoon niet. Je kunt alleen maar de charts interpreteren en op basis daarvan beslissingen nemen met een hoge mate van zekerheid, maar niet met 100% zekerheid. Dus doe dat zelf natuurlijk ook. Kijk altijd naar charts en ga er altijd vanuit dat het andersom kan gaan, dat de markt zich tegen je kan keren en bescherm je daartegen. Nou, genoeg daarover. Die dagchart van Ether, hoe ziet die, of sorry, de weekchart van Ether, hoe ziet die eruit? Nou, prima eigenlijk, nog steeds heel erg bullish. We hebben een higher high en een higher low. Op dit ogenblik zijn we op weg naar misschien een nieuwe low. Dat kan zomaar gebeuren. Op dit ogenblik hebben we een lower low trouwens op deze chart. Maar we weten niet of dit de definitieve lower is. Is dat trouwens zo? Nee, ik zit absoluut onzin te praten. We hebben geen lower low. We hebben een higher low op deze chart. Want de vorige low die we hadden, die zit hier. Die zit op 20 september. We hebben nu misschien een nieuwe low, een nieuwe trough eigenlijk. Maar dat is nog niet zeker dat dit een nieuwe trough is. Dat is pas duidelijk als de candle van deze week voorbij is. Kijk, sommige mensen zullen me zeggen van, ah, wacht even, maar er zit toch een trough in de week van 22 november. Nee, want dit is geen swing low. Kijk maar, de prijs ervoor, de low daarvoor is hoger en de low daarna is lager. Dus we zijn nog steeds op weg naar een nieuwe low. En zolang die low maar hoger blijft dan de low van de week van 20 september, is er eigenlijk niets aan de hand. Daar zitten we dus op te wachten. Het zou er een kunnen zijn, maar op dit moment is dat helemaal nog niet zeker. We hebben wel een piek te pakken, dat is die hier. Misschien hebben we inmiddels een lagere te pakken. Dat zou zomaar kunnen in deze candle. Maar je ziet het, één candle van één week tijd waar alles in gebeurt, die van 29 november. Je weet niet of dit een nieuwe high is, want dat weten we pas na het eind van deze week. En je weet ook niet of dit een nieuwe low is, want dat weten we pas aan het is ook wel een low, maar een nieuwe trough is en een nieuwe piek is. Dat weten we pas aan het eind van deze week, maandag de 13e. Interessante week wordt dat, kan ik je nu al vertellen, als het gaat om de meningen die veel mensen zullen hebben over de trend van Bitcoin op basis van de weekchart natuurlijk. Dus tot nu toe eigenlijk gewoon niet veel veranderd. We hebben op dit ogenblik een higher low, zou je kunnen zeggen. Maar het is geen echte higher low nu. Gewoon afwachten, dit was er wel één. Op de dagchart, de 1D-chart van Ether, die is bearish geworden. Die was bullish volgens mij nog vorige week. Moet even goed nadenken of dat echt zo was. Ja, toen was hij bullish. Hij is nu bearish. Dat is geen wonder, we hebben natuurlijk een nieuwe high te pakken. Dat is deze hier, dat is van 3 december. Die is lager dan de high die we ervoor hebben gezien van 1 december. Oftewel, een lower high. En we hebben nu ook een nieuwe lower low. Die is lager dan de low die we ervoor hebben gezien. Dat maakt de dagchart op dit ogenblik bearish. En niet alleen dat maakt hem bearish. Ook als je de Keltner channels bekijkt, die zijn nu, ja, ze zijn nog steeds neutraal, maar ze zijn zeker niet overtuigend bullish. Wat ze daarvoor wel even bijna waren, toen zat de prijs boven, vlak onder de bovenste band. Nu zit de prijs vlak boven de onderste band. Dat maakt het neutraal op zijn zachtst gezegd. Maar de Parabolic Stop and Reverse Indicator staat nu voor het eerst sinds een tijdje boven de prijs. Oftewel, die heeft een bearish signaal afgegeven. En de unbalanced volume, nou, je ziet het, die loopt terug. Dat is een bearish signaal. Oftewel, de dagchart van Ether is nu ook bearish. Maar hij is niet zo bearish als de dagchart van Bitcoin is. Het gaat allemaal niet zo heel erg van het Ether steekt zelfs ook sneller dan Bitcoin weer in een tussentijdse retracement van die snelle dalingen. Een tussentijdse pullback van die daling. Dus het lijkt erop dat het marktsentiment naar Ether toe wat positiever is dan dat het op dit ogenblik naar Bitcoin toe is. Wat meespeelt is het nieuws uit China dat mining nu echt knalhard wordt aangepakt en dat alle mining echt wordt verboden en dat mining farms worden opgerold. Veel mensen zeggen van, oh, dat betekent het einde van Bitcoin. Nou, dat is dus niet zo. Als opeens de hash rate, dus de moeilijkheid van het oplossen van de puzzel van Bitcoin, want daar komt het op neer. De puzzel, als je die goed oplost, mag jij een blok aan de blockchain toevoegen, even kort door de bocht. Die moeilijkheid wordt nu een stuk minder groot, oftewel het wordt makkelijker om die puzzel op te lossen. Maar dat betekent niet dat er met de waarde van Bitcoin iets aan de hand is. Het betekent dat het minder energie kost om een Bitcoin te minen. En dat zal gebeuren als er miningcapaciteit wegvloeit uit één land. Dat betekent dat andere landen verhoudingsgewijs meer miningcapaciteit krijgen. En dat er ook nieuwe miners bij gaan komen, omdat het interessanter wordt om te gaan minen. Dat spelletje wordt heel mooi in evenwicht gehouden door de blockchain technologie. Achter crypto, dus ook achter Bitcoin. Kortom, dat nieuws uit China is nieuws dat nergens over gaat. Totaal niet relevant. Het blijft een hoop fut veroorzaken. Een hoop angst, onzekerheid en twijfel. Maar het gaat echt helemaal nergens over. De urenchart van Ether, nou, die kunnen we laten lopen. Daar kijken we niet eens naar vandaag. Dat doen we morgen wel. Het ziet er natuurlijk dramatisch uit. Maar zie hier eens eventjes, even snel toch. Als je kijkt naar gistermiddag om 1 uur was er een bullish signaal. Want de 20 MA20-lijn ging door de bearish. Of door de dalende bearish MA50-lijn heen. Inmiddels is dat signaal weer min of meer ongedaan gemaakt natuurlijk. We zijn weer op weg naar een doorbraak. Maar meer kun je er op dit ogenblik niet over zeggen. Ook niet al te veel ruis creëren. Dat doen we morgen wel als we alleen naar de dag- en de urenchart kijken. Goud, ook niet zo heel spannend. Pas je op de plaats natuurlijk. We hebben een dip gezien. Inmiddels is de goudchart misschien wel weer op weg naar een bullish trend. Nu zie je dat nog niet. Hè. Dit is de dagchart, want we hebben wel een lagere trough. Wel weer een hogere piek dan de vorige, maar nog geen nieuwe trough. Dus dit hetzelfde geldt. Vanuit bearish moeten we eerst weer een hogere piek en een hogere trough hebben om bullish te worden. Maar ik denk wat er nu gebeurt, deze dip hier, die natuurlijk puur het gevolg is van een hoop onrust op de markt. En de laatste dip natuurlijk het gevolg is van het nieuws over dat vaccin. De laatste dip is niet echt zichtbaar geworden, omdat dit zich in het weekend heeft afgespeeld. En de goudmarkten zijn natuurlijk dicht in het weekend. Ik vind dit allemaal eerlijk gezegd niet zo spannend. Ik denk dat we deze trend gewoon gaan voortzetten. Het kan even duren, maar dan zitten we gewoon weer in deze opwaartse lijn. Ik denk niet dat dit structureel betekent dat we nu een downtrend gaan zien die nog heftiger wordt dan deze die we eerder hebben gezien in het begin van dit jaar, in het eerste kwartaal van dit jaar. Goud altijd leuk om even bij te pakken, want het laat duidelijk zien, vluchten mensen nu wel of niet terug in assets of blijven ze in aandelenmarkten zitten? Nou, als het om die aandelenmarkten gaat, vorige week donderdag toen ik de laatste podcast maakte, hadden we volgens mij een Fear and Greed Index van boven de 20 nog, 22 of zo. Toen zei ik van nou, ik zou me niet verbazen als hij naar de 15 toe gaat. Dat is nog niet gebeurd. Hij is wel lager geworden, alweer lager. Hij staat inmiddels op 20, wat duidelijk aangeeft dat er extreme angst heerst op dit ogenblik. De aandeelhouders zijn natuurlijk ook verrast door traders en beleggers, door het slechte nieuws als het gaat om mutatie van dat virus. Maar ze zijn ook verrast door de tegenvallende banencijfers in Amerika, omdat het met de economie toch niet zo goed lijkt te gaan als iedereen af en toe steeds maar weer roept. Er wordt minder geproduceerd, er is een groot tekort aan belangrijke grondstoffen en materialen, zoals bijvoorbeeld computerchips. En dat gaat impact hebben op omzet, het gaat impact hebben op winst, gaat dus impact hebben op bedrijfsuitbreidingen, gaat impact hebben op arbeidscapaciteit die nodig is. Kortom, de banencijfers dalen al. En die daling is natuurlijk nog niet voorbij, want we staan pas aan het begin van die ellende naar niet alleen mijn mening overigens. En dat verklaart ook wel een beetje die extreme angst. Ik zou extreem verbaasd zijn, extreem, als de prijs volgende week, of als deze barometer volgende week weer in de buurt van de 50 komt. Dan klopt er gewoon iets niet met de mindset van beleggers. Dan is het puur weer hebzucht die nergens op is gebaseerd. Nou, niet schrikken. We gaan even naar de roadmap. Ja, die is natuurlijk donkerrood. Op heel veel prijzen is op heel veel plekken. En dit zijn met dollarprijzen in vergelijking met gisteren om deze tijd. Heel veel plekken zijn de prijzen weer gedaald. De aandelenmarkten en ook de cryptomarkten zijn vandaag niet positief geopend. Gisteren leek er alweer een ommekering te zitten. Leek alles zich weer te herstellen. Veel dingen gingen weer met 5 à 10% omhoog. Maar nu is dat herstel eigenlijk al vaak weer ongedaan gemaakt. Je ziet dat ook het beste terug als je dan toch even de scanner erbij pakt. Dat doen we niet zo heel vaak meer in de podcast, omdat Helga hem al vaak genoeg natuurlijk gebruikt. Maar als we even, ik zal trouwens de meldingen even stoppen. Als we kijken naar de scannermeldingen en dan met name eventjes de trend, en dan met name de trend van de Bitcoin-markten, dan zul je zien dat de globale trend van al die markten, dus eigenlijk alle munten die je kunt kopen. Ik heb nu Binance even gepakt als platform. Je kunt elk platform pakken. Als je kijkt naar de globale trend, die is nu negatief. Die is bearish geworden. Oftewel, de gemiddelde trend waarbij de chart met de langste intervallen het meest meetellen, is nu in verreweg de meerderheid van de gevallen gewoon bearish. Er zijn een paar munten die doen het extreem goed, maar de meeste munten zijn gewoon zwaar bearish. En dat geldt ook, en ik ga hem eerst laten zien, want die zijn nog wat slechter, voor de dollarmarkten. Die zijn zelfs 20% bearish op het ogenblik. En dit betekent het volgende. Wat kun je nou met deze informatie? Nou, de meeste trends op de meeste charts zijn bearish, ongeacht het interval. Daar komt het op neer. Dat betekent dat als je met Bitcoin handelt, je koopt andere munten met Bitcoin, met als doel om ze met winst te verkopen, kom je te vaak in verliestrades te zitten, omdat immers de gemiddelde prijzen gewoon alleen maar dalen. Dus je roeit echt tegen de stroom in op dit ogenblik. Je zeilt in een zware storm en de storm staat jouw kont op. Ofwel, je zeilt tegen de wind in. Dat wil je eigenlijk niet laten gebeuren. Dus het is misschien niet zo verstandig. Ik weet niet wat de barometers nu zeggen. Met name de 1-uur barometer van Bitcoin versus altcoins. Die is negatief, 0,3% in de min. De 4-uur barometer zal me niet veel gunstiger voorstaan. En de dagbarometer staat natuurlijk echt in de buurt van de 10%, denk ik nu. Want het is echt 9,8% in de min. Dat zie je hier al een beetje op terug op de dollarcharts. Want het zijn eigenlijk gewoon dollarcharts. Het is gewoon een drama nu. En als je nu, en ik ben heel benieuwd hoe Helga het gedaan heeft vanochtend tijdens haar live trading sessie. Maar als je vandaag wint met altcoin trades, dan heb je of je heel erg slim gedragen. Dan ben je in hele korte trades gegaan, heb je minimale winsten gepakt. Of heb je misschien af en toe een beetje geluk gehad. Want als beginnend trader wil je nu sowieso geen long trades doen met altcoins, waarbij je Bitcoin als basismunt hebt. Je wil ook geen long trades doen in altcoins, waarbij je de dollar als basismunt hebt, want die staat er ook niet goed voor. Kijk naar deze chart. En je wilt dus gewoon rustig een dagje afwachten. Misschien wil je focussen op Bitcoin versus de dollar, wat we eigenlijk hier steeds doen op deze charts. En wil je kijken of je hier wat mooie winsten op kunt pakken. Want we gaan zitten op deze bandbreedte bijvoorbeeld. Of als je de urenchart pakt, pak je de laatste trough en de laatste piek. Je kijkt naar het sentiment. Je neemt bijvoorbeeld een short positie als dat sentiment nog steeds bearish is. Je stapt even uit met je Bitcoin in de hoop het kunnen terugkopen voor een lagere prijs, zodat je meer Bitcoin hebt. En natuurlijk zet je een stop limit buy order boven de vorige piek. Je kunt het op de dagchart doen, zoals hiermee zou het ook op de urenchart, misschien wel op de 5-minuten chart kunnen doen, als je echt wilt gaan traden. Maar je zou kunnen zeggen, weet je wat, ik doe even helemaal niks vandaag, ik wacht het rustig af, ik blijf stil zitten totdat ik geschoren ben. Leuk om die opmerking van de week ook nog ergens terug te lezen, volgens mij op Facebook. Waarom zou je je geld gaan verspelen aan trades die super moeilijk zijn om te doen? Kijk, traden is altijd een risico. Als dat niet zo zou zijn, dan zou iedereen alleen maar traden. En dat is niet zo. Het is een risico. Traden is altijd een risico. En nu traden, in het huidige sentiment, ja, dan moet je wel van hele goede huizen zijn, wil je daar consistent winst op pakken. Dus misschien wil je dat gewoon niet doen. Neem gewoon de rust en ga wat andere dingen doen. Je hebt niet voor niks een hond, anders heb je de buren er wel één. Ga daarheen, vraag aan die buren, of vraag aan de hond eigenlijk van de buren, of je zin heeft om een lekkere lange wandeling met je te maken, voordat het vanavond misschien wel gaat sneeuwen. Maar dat is een heel ander verhaal. Ik wens je veel succes vandaag met het bijblijven als het gaat om datgene wat er in de crypto-markten gebeurt. En ik spreek je morgen weer bij een nieuwe aflevering van onze Crypto Coins podcast. Tot dan, dag.